Gemeente, gasten en alle die met internet aan ons verbonden zijn, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat dominee Capelle uit Droge Ham u voor. De schriftlezing is uit nummerie 6, versen 22 tot 27 en Matthäus 23, vers 37. Tijdens de dienst worden twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de kerkelijke kas varende. Na de dienst wordt bij de uitgang gecollecteerd voor het bouwfonds. We gaan nu zingen Psalm 25, vers 6. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Ons begin is in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. Is in de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En is in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hen die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van deze aarde. Amen. We horen van Gods genade vanmiddag en van Gods aangezicht. En we zingen daar ook van met Psalm 67, het eerste vers. De al goede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. Psalm 67, vers 1. Wij belijden het geloof met de kerk van alle eeuwen en plaatsen. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen aansluitend uit Psalm 119, het 68ste vers. Uw aangezicht vertoon aan uw knecht een vriendelijk oog, een troostrijk liefdeteken. Psalm 119 en daarvan het 68ste vers. Daarna openen we Gods woord in nummer 6, het laatste gedeelte, vers 22... Tot en met vers 27 lezen we met elkaar. En we lezen uit het Nieuwe Testament, Matteüs 23, vers 37. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. lezen wij met elkaar nummerie 6, vers 22 tot en met vers 27. Daar lezen wij het woord van God als volgt. En de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg, zo moet u de Israëlieten zegenen door tegen hen te zeggen, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Tot zover de lezing uit nummer 6. We lezen uit Matteüs 23, het bekende 37e vers, waar de Heer Jezus voor Jeruzalem staat en dan die bekende aangrijpende woorden spreekt. Matteüs 23, vers 37, lees ik u voor. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Tot zover ook de lezing uit Matteüs 23. De tekst voor de preek van vanmiddag komt tot ons uit nummer 6. De bekende priesterlijke zegen, vers 24 tot en met vers 26, vormt het uitgangspunt voor de verkondiging. Zal ik u die verzen nog één keer voorlezen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Tot zover ook de lezing van de tekst. Zullen wij met elkaar het aangezicht van God zoeken, vragend om zijn zegen. Ja, Heere, dat spreken we zo vaak heel gemakkelijk uit. Zullen we maar samen bidden, vragend of de Heere ons wil zegenen. Maar wat is dat waar? Wat hebben we dat nodig? Dat u ons zegent. Wat zijn we van uw zegen afhankelijk? Heere, in dat besef komen we tot u. In het besef dat alleen uw zegen ons rijk maakt en dat aan uw zegen ons alles is gelegen. Heere, met het dichten van Psalm 121 willen wij onze ogen omhoog slaan tot u, de levende God. En we vragen u, wilt u bij ons zijn vanmiddag hier in de kerk of meeluisterend thuis via de moderne media? Zoekt u ons op met uw Heilige Geest? Heer, als we dat zo vragen aan u, dan beseffen we dat niet verdiend hebben, dat u naar ons omziet. Dat u opnieuw tot ons komt, zoals u ook dat vanmorgen deed. Nee, we hebben het niet verdiend, maar heren, u kunt het toch ook nooit doen omdat we het verdienen, of omdat we het waardig zijn. En heren, daarom komen we tot u, omdat u redenen neemt uit uw eigen liefdeshart, dat hart dat klopt voor zondige mensen. Heer, omdat we dat weten, komen we met verwachting tot u. Wilt u zelf in ons midden komen? Wilt u de rijen doorgaan? Wilt u het woord openen voor ons hart? En wilt u ons hart openen voor dat heerlijk evangeliewoord van u? Wij laten u onze lege handen zien. Wilt u ze volmaken? Volmaken met uw genade. Heer, we bidden u voor de gemeente, we bidden u voor de ouderen. Zij die niet meer naar de kerk kunnen gaan, maar dat zo vaak gemist wordt, Heer, als dat niet meer kan. Wilt u dan nabij zijn als er moeite is en zorg wellicht? Als het lichamelijk niet meer op te brengen is, Heer, wat heerlijk dat we dan ook uw woord mogen luisteren thuis, nu of op een later tijdstip. U bent niet aan tijd, u bent niet aan plaats gebonden. Zoekt u onze ouderen op en bemoedig hen. Geef hen uitzicht. Uitzicht op het eeuwig leven. Geef hen zicht op u, de middelaar. Heren, wij vragen u voor hen die een zwakke gezondheid hebben, lichamelijk of misschien ook wel psychisch. Of u een God wil zijn van heel dichtbij. Of u pijn wilt verlichten. Of u wilt laten merken dat u erbij bent en dat u voorop gaat. Dat we er niet alleen voor staan, maar dat u uw sterke hand uitstrekt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat u zegt, hou mij maar vast en ik ken je en ik weet wat je drijft en ik weet wat je meemaakt. Ik ben erbij. Geef ons houvast aan woorden van u. Geef ons houvast aan uzelf. En als de weg moeilijk is, als er rouw kwam, als er een geliefde gemist wordt, als er eenzaamheid is, laten we dan toch niet alleen zijn. Maar laten we die gemeenschap met u mogen ervaren. Heer, we willen vragen of u met de kinderen wil zijn. De kinderen die vakantie mochten houden in de afgelopen week. Als zij nu samen met de jongelui ook deze week weer naar school zullen gaan, wilt u hen helpen bij het schoolwerk. Wilt u degene die voor de klas staan helpen en wijsheid geven. Wilt u de kinderen helpen dat ze mee mogen komen. Dat ze de lesstof kunnen verwerken. En dat bovenal ook het Bijbels onderwijs gezegend mag worden aan hun hart. We vragen u, Heer, of u ook wil zijn met hen die verkering hebben. Geef u een hele fijne tijd met elkaar. En geef ook dat er niet gezwegen wordt over dat wat echt belangrijk is in het leven. Ook de dienst aan u. Dat we ook in dat opzicht het hart voor elkaar openen. Wilt u zijn met de vaders en de moeders, wilt u helpen bij de opvoeding. Als het allemaal voorspoedig gaat, als het soms moeilijk is. Als we zorg hebben over onze kinderen. Zorg om de gezondheid, misschien ook wel zorgen om de geestelijke gezondheid van onze kinderen. Misschien wel bij het ouder worden. Omdat hun hart vaak dan uit kan gaan naar allerlei andere dingen. Wilt u vasthouden en wilt u bij u houden. En geef u ouders wijsheid en gebed. We bidden u voor hen die tegen hun wil alleen bleven. Wilt u ook hen goed en nabij zijn. We vragen u of u bij hen wil zijn die worstelen met bepaalde gevoelens. En dat zo moeilijk soms onder woorden kunnen brengen. Of dat ook willen delen met anderen. Wilt u in hun worsteling hun nabij zijn. Zij die chronisch ziek zijn, wat kunnen we er vaak aan wennen. Vergeet hen niet, Heren. En zij die geen werk hebben. Wel op zoek zijn naar werk, wilt u weer een deur openen? Voor u is immers niets onmogelijk. En als onze gezondheid ons, Heer, in de steek laat, als we zwak zijn van gezondheid en daardoor misschien ons werk niet kunnen doen of maar gedeeltelijk kunnen doen, wilt u ons dan ook kracht geven? En weer zoveel kracht geven dat we ook weer ons werk straks volledig zouden kunnen gaan uitvoeren. Heer, we bidden voor de gemeente. Wilt u de ambtsbroeders zegenen? De kerkenraad, de predikanten die u aan deze gemeente verbonden hebt. En ieder die een taak heeft in de gemeente, zegent u deze gemeente. We bidden voor het brede kerkelijk leven. En we vragen u, wilt u de broeders die afgevaardigd zijn naar de synode en ook deze week bij elkaar hopen te komen. Wilt u ze wijsheid geven? Wilt u hen leiden in dat wat er op de agenda staat? En geef dat er zo het goede gezocht mag worden voor elkaar. En bovenal dat in gehoorzaamheid aan u en uw woord er een weg gevonden wordt om achter u aan te gaan. Wilt u bijzonder zijn met hen die vervolgd worden vanwege het geloof? Houd hen vast, Heren. Wilt u vervolgers veranderen, zodat ze volgeling worden van u? En wilt u volgelingen hoop en moed geven, kracht en standvastigheid, uitzicht en hoop? En laat zo uw koninkrijk komen. En daar waar nood is en onrecht en corruptie, verander het, Heren. Waar macht misbruikt wordt, geef een keer ten goede. En waar allerlei organisaties goed doen en zoeken naar wegen om anderen te helpen, wilt u hen zegenen. Heer, want er is zoveel nood. Er zijn zoveel vluchtelingen, er is zoveel hongersnood, er is zoveel armoede, er is zoveel verdriet, er is zoveel leed. Geef ons een open oog en een hart dat klopt vol mededogen voor de ander. En geef dat we zo echt volgeling van u mogen zijn. Opent u, Heren, uw woord voor ons. Ontdek ons aan wie we in onszelf zijn en ontdek ons aan uw grote barmhartigheid. Vergeeft u al onze zonden en snoer ons vast aan de troon van uw genade en laat de liefde van u en de goede tierenheden van u ons tot bekering mogen brengen. Voor het eerst of ook weer dagelijks. Laat uw stem gehoord mogen worden. Vermeerder het geloof waar u het hebt gewerkt, Heere, opdat uw naam geprezen zal worden, nu en tot in eeuwigheid. Maak het goed uit onverdiende genade. We vragen u dit alles in dankzegging om Jezus wil. Amen. Zullen wij met elkaar zingen uit Psalm 121. Psalm 121, het tweede, derde en het vierde vers. Zij is, al treft u het felst verdriet, u wachter die u voet voor wankelen behoedt. En dat woord behoeden komt u ook in onze tekst tegen. Vandaar zingen we Psalm 121. zingen wij straks als antwoord op de verkondiging uit Psalm 118. Wij zegenen u uit zeren woning, wij zegenen u al te saam. En gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen, uwe majesteit. Psalm 118, het 13e en het 14e vers. Gemeente, hij was oud en doof geworden. En toch zat hij elke zondag trouw in de kerk. Nee, van de preek hoorde hij helemaal niets en meezingen kon hij ook niet. Zijn kinderen die konden hem, omdat hij op latere leeftijd doof was geworden, alleen nog maar communiceren met hem via een opschrijfboekje. En zo op die manier vroegen ze hem eens: pa, waarom gaat u eigenlijk naar de kerk? Daar hebt u toch helemaal niets aan? Weet je wat die oude broeder toen opschreef? Hij schreef: ik kom in de kerk om de zegen. Nou, gemeente, jongens en meisjes, vanmiddag krijgen jullie de zegen mee. Elke dienst wordt afgesloten met de zegen. Dan spreidt de dienaar van God zijn armen wijd uit en dan krijgt de gemeente de zegen mee. Dat kan hij doen met woorden uit het Nieuwe Testament, uit 2 Korinthe 13. Die zegen kreeg u vanmorgen mee als u er was. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Maar de zegen die kan ook meegegeven worden met woorden uit het Oude Testament, met de woorden uit onze tekst. De Heere zegene u en behoede u. De Heere die doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere die verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Nou, bij deze woorden uit nummer 6 staan we vanmiddag stil. Het zijn geen onbelangrijke woorden. Die zegen meekrijgen, dat is niet onbelangrijk. Die oude man die kwam er speciaal voor naar de kerk. Misschien dat jij er nog nooit echt goed bij hebt stilgestaan wat God nou eigenlijk aan je meegeeft als je de week verder ingaat. Je bent misschien wel druk bezig met je laatste snoepje aan het opeten. Of je denkt, eindelijk, de dienst zit er weer zo'n beetje op. We gaan gauw naar huis, naar de koffie. Maar als je iets beseft van de geweldige rijkdom van de zegen die God meegeeft, dan wil je eerbiedig die zegen ontvangen, want die zegen van God is een teken van zijn bescherming, van zijn genade, van zijn vrede, die hij je wil schenken. Ja, die zegen die bestaat eigenlijk uit drie spreuken, zou je kunnen zeggen, en daarom is het thema vanmiddag Gods drievoudige zegen. Gods drievoudige zegen. En we letten heel eenvoudig op drie gedachten, want die zegen spreekt van behoeden. De Heere zegen u en behoede u. Die zegen spreekt ook van genade. De Heere die doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En die zegen spreekt ook van vrede. Want de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Gods drievoudige zegen. Die zegen spreekt van behoeden, van genade en van vrede. Ja, aan het einde van de dienst wordt de zegen opgelegd. En jongens en meisjes, hebben jullie dat wel eens gezien? Hoe dat precies gaat? Dan spreidt de dominee zijn armen wijd uit, zodat bij wijze van spreken iedereen in de gemeente onder die armen komt, onder die zegen komt. Met je handen leg je dan die zegen van de Heer over iemand heen. Die vingers van de handen, die staan niet heel dicht bij elkaar, maar die staan wijd uit elkaar. Dat is om te laten zien dat de zegen van God komt, van boven komt en dat het door ons heen gaat en zo op u mag neerkomen, mag neerdalen. Nee, die zegen die wordt opgelegd, dat gebeurt niet omdat dat een hobby is van de predikant. Maar dat gebeurt omdat God dat zelf zo graag wil. Hij heeft in het Oude Testament aan de priesters, aan Aaron en aan zijn zoons de opdracht gegeven om de zegen aan het volk Israël mee te geven. En in het Nieuwe Testament zien we een dienaar als Paulus God zegen meegeven aan de gemeente. Als hij zijn brieven schrijft. En wanneer doet hij dat? Dat doet hij vooral aan het einde van zijn brieven. En wanneer geeft de priester de zegen mee aan het volk Israël? Dat doet hij vooral aan het einde van de dienst. En wanneer krijgt u de zegen mee? Precies aan het einde van de dienst. Laten we eens naar die priesters kijken. Want wat deden die priesters eigenlijk voordat ze die zegen oplegden op het volk Israël? Nou, die priesters die waren bezig bij de tabernakel of in latere tijd bij de tempel. Het volk was bij het voorhof samengekomen. En de priesters die hadden twee offerdieren bij zich die ze gingen slachten. Kijk, dan wordt het eerste dier geslacht. Het bloed van het dier wordt opgevangen in een schaal. En de priester die doopt zijn vingers in die schaal bloed. En zo doet hij verzoening voor wie? Zo doet hij verzoening voor de zonde van zichzelf. Want priesters zijn ook zondige mensen. En kijk, daar wordt het tweede offerdier gepakt en geslacht en het bloed wordt opnieuw opgevangen in de schaal en de hand van de priester gaat er opnieuw in. En hij strijkt het bloed aan de hoornen van het altaar en de rest wat overblijft giet hij uit. Zo doet hij verzoening voor wie? Zo doet hij verzoening voor de zonde van het volk. Eerst verzoent hij zijn eigen zonde, dan verzoent hij de zonde van het volk. En als hij dat gedaan heeft, komt de priester naar het volk toe bij het voorhof. En legt hij de zegen op. Wat zag het volk dan als de priester naar buiten kwam om die zegen op te leggen? Ja, zegt de jongere, dat is nogal simpel. Ze zagen zegenende handen. Ja, maar zouden het ook misschien bebloede handen zijn geweest? Of dacht u dat de priester eerst naar de kraan was gelopen en zijn handen met zeep schoon had gemaakt? Zou het volk daar bij de tabernakel, bij de tempel, niet als de priester zijn handen ophief om het volk te zegenen, niet het bloed van het offer die dat dienst had gedaan tot verzoening van de zonde gezien hebben aan zijn handen? Dus gemeente, eerst werd er geofferd. En pas daarna werd er gezegend. Ik kom daar straks in de preek nog wel even op terug. En in die zegen die de priester dan namens God mag leggen op het volk, gaat het om God, gaat het om Gods naam, gaat het om God zelf. Want, u ziet dat in onze tekst, tot driemaal toe komt u de naam Here tegen, geschreven met allemaal hoofdletters. Dat is de naam die uitdrukking geeft aan Gods trouw, die uitdrukking geeft aan Gods genade. En die naam Here met hoofdletters zit al zijn trouw en liefde uitgedrukt. Hij is geduldig, hij is genadig, hij is barmhartig. Hij is goed, op hem kun je aan, hij is betrouwbaar. En die naam, die gaat in de zegen voorop, kijkt u maar. Want zijn naam wordt drie keer genoemd aan het begin van de zegen. De Here zegene u. De Here doet zijn aangezicht lichten. En de Here verheffen zijn aangezicht. En dan wordt er ook drie keer wat van de Here gezegd. Weet u hoe u het beste onze tekst kunt lezen? Dat verduidelijkt het, denk ik. Anders kunt u de tekst ook nog verkeerd opvatten, als was het een wensvorm. Het is veel meer dan dat. U mag onze tekst als volgt lezen. De Here zegene u. Hoe dan? Door u te behoeden, te beschermen. De Here die doet zijn aangezicht over u lichten. Hoe dan? Nou, door u genadig te zijn. De Here die verheffen zijn aangezicht over u. Hoe dan? Nou, door u vrede te geven. Nou, die woorden zijn heel rijk qua inhoud. Dat hopen we zo te zien. Maar ze zijn ook rijk qua stijl. Er is een verklaarder die zegt, ja, literair gezien is onze tekst een juweeltje. Mag ik u er één voorbeeld van geven? Je ziet alleen al aan het aantal woorden in onze tekst, en dan heb ik het over de oorspronkelijke taal, dat God bij zijn volk wil wezen. Als je al die woorden van onze tekst in die zegen optelt, kom je, jongens en meisjes, aan 15 woorden. Nou ja, van die 15 woorden wordt drie keer de naam Here gebruikt, zei ik net al. Nou ja, je zit vanmiddag dan wel niet op school, maar ik denk wel dat je dat weet, hè. 15 min 3 is, hoeveel is dat? Precies, dat is 12. Dan hou je 12 woorden over. En hoeveel stammen waren er in Israël? Precies, 12. Met andere woorden, voor elke stam is er een woord van de Here. Die zegen die is voor iedereen bedoeld, voor heel Israël. Niet alleen voor de Nazireërs. We hebben het eerste gedeelte van Numeri 6 niet gelezen met elkaar. Daar gaat het over het Nazireërschap, heel eenvoudig gezegd. Gaat het daar om mensen die zeggen, ik wil Nazireër zijn, ik wil mijn leven wijden aan God. Maar God zegt niet, nou ja, priesters, dan moet je alleen de zegen meegeven aan die Nazireërs, aan mensen die zeggen, ik wil mijn leven wijden aan God. Nee, God zegt, priesters, jullie moeten de zegen van mij aan iedereen meegeven, aan heel Israël. Is dat niet mooi? Is dat ook niet een wonder? Wat had dat volk immers niet de vloek verdiend in plaats van de zegen? Dat volk dat zo vaak mopperde op God en dan kwam het weer in opstand en dan balde men weer de vuist richting God en dan verliet men God ook door andere afgoden te dienen. Het was een schuldig volk. En nochtans, God wil hen zegenen en zijn heerlijke naam als een regenboog over hen heen leggen. Ja, en als die zegen door de Heere wordt ingesteld, dan moeten we nog even goed voor ogen houden waar het volk op dat moment is. Het volk is in de woestijn. Het volk dat moest de woestijn door op weg naar het beloofde land Kanaan. En dat was echt geen gemakkelijke reis. Het was er heet, erg warm. Als een stevige wind opstak, dan kon je zomaar in een woestijnstorm terechtkomen. Het was niet makkelijk om aan voedsel te komen, aan drinken te komen. Er was de dreiging dat je werd aangevallen. Was het niet door mensen, was het niet door vijandelijke troepen, dan waren daar de wilde dieren wel die een aanval konden doen. Ja, ook in de woestijn was er kans dat er een besmettelijke ziekte uitbrak. De dood wenkte ieder uur, ook in de woestijn. En tegen al die gevaren is het volk niet opgewassen. Hoe moet dat met het volk als er geen beschermer is? Dan komen ze om door het zwaard of door honger of door dorst of door wat dan ook. En dan zal dat volk nooit het beloofde land kunnen binnentrekken. En wat mag de priester nu zeggen tegen het volk namens de Heere? De Heere zegene u door u te behoeden, te beschermen. Ik wil voor jullie zorgen, Israël. Het is alsof je die dichter van Psalm 121 aan het woord hoort. Die zegt dat God de bewaarder is van Israël. En daarom verwacht hij dag en nacht zijn hoogste bijstand en hulp van hem. Ja, God zegt tegen Israël, ik waak, ik zorg, ik slaap niet, ik doe geen dutje, ik sluimer ook niet. En heeft de Heere die woorden niet waar gemaakt voor Israël? De Heere ging met het volk mee, die lange reis door de woestijn heen. En hij behoedde het volk voor de hongerdood, daar was eten, daar was drinken. Hij behoedde het volk voor vijanden. Hij was als een schild rondom zijn volk. Hij beschermde het volk. Hij was er overdag met de wolkolom. Hij was er 's nachts met de vuurkolom. Hij zorgde als een herder voor zijn schapen. Hij zorgde als een vader voor zijn kind. Hij zorgde als een hen voor haar kuikens. Ja, dat doet me denken aan een boekje dat bij een van onze kinderen in de kast staat. Het verhaal gaat over een warme zomer op een boerderij. Op zo'n warme dag rust de knecht van de boer even uit. Hij zit wat, hij ligt wat tegen de hooiberg aan. Hij eet wat, hij drinkt wat. Hij steekt een sigaretje op. Ja, dan worden zijn oogleden zo zwaar. En een sigaret en al valt hij in slaap. Totdat hij even later wakker wordt door een brandlucht. De hooiberg staat in brand. De brandende sigaret was in droge gras gevallen en het hooi had uiteindelijk vlam gevat. En er is paniek, er wordt hem hulp geroepen, de brandweer wordt gebeld. En er wordt geprobeerd de boerderij samen met de schuur, waar een aantal kippen los en rondlopen, te behouden. De schuur vat ook vlam. En daar worden de deuren opengezet, zodat de kippen die er zijn eruit kunnen en het weiland in kunnen. Uiteindelijk wordt de brand geblust. En dan gaat de boer op inspectietocht. En dan mist hij een kippengezinnetje, een hen met 9 kuikentjes. Ja, hij had in alle hectiek nog wel gezien dat moeder hen, de schuur was uitgerend, de kuikentjes erachteraan. Maar waar waren ze nu? Ja, daar bij de schuur, vlakbij. Daar lag de hen in een kuiltje. Het kopje hing opzij en de veren waren zwart geblakerd door de rook. Ze was dood. De boer die begreep er helemaal niks van. Waarom was hij hen zo dicht bij het vuur op de grond gaan zitten? Toen bukte hij zich, hij tilde de vleugels op en van onder de slappe vleugels kwamen 9 donzige kuikentjes tevoorschijn. Springlevend, drukpiepend. Onder de vleugels zat moeder hen, haar jongen behoed, beveiligd. Nou, de kinderen kunnen dat vanmiddag ook begrijpen. De Heere zegt, ik wil net als zo'n moeder hen zijn. Ik wil je behoeden, beveiligen onder mijn vleugels. Ja, dat hebben we toch gelezen met elkaar uit het Matthäus-evangelie. Daar vergelijkt de Heer Jezus zichzelf met een hen die haar vleugels uitslaat en haar jongens tot haar roept om hen te behoeden. Ja, en onder zijn hoede ben je echt geborgen, echt veilig. Als je straks de zegen meekrijgt, aan het einde van de dienst, dan zegt de Heere tegen je dat hij ook jou wil zegenen door je te behoeden. En als teken daarvan worden de armen van de dienaren wijd uitgestrekt. Zoals een hen haar vleugels uitspreidt. En hij zegt, ik wil je zegenen deze week op je werk. Ik wil met je meegaan dat moeilijke gesprek in. Ik wil je behoeden door zoveel kracht aan je te geven in moeilijke situaties. Dat je niet onderuit gaat, dat je niet bezwijkt. Terwijl je al zo lang aan het tobben bent en aan het kwakkelen bent met je gezondheid. Of de eenzaamheid die zo sterk op je afkomt. Omdat het gemis van een geliefde zo ontzettend voelbaar is. Hij wilde het volk Israël behoeden tijdens hun reis naar het beloofde land Kanaan. En hij wil ook u behoeden en ons. Op onze reis. Door dit leven. Wat hebben we dat nodig of niet? Want wat zijn er veel gevaren. We hebben vijanden te over van binnen en van buiten. Je kunt er soms moedeloos van worden. Die grootste vijand, de Satan, die zit maar niet stil in een hoekje. Hey, Petrus zegt, die gaat rond. Je kunt hem vergelijken met een brullende, verslindende leeuw die op zoek is naar prooi. De Heere zegt, ja, dat is wel zo. Maar je moet één ding niet vergeten. Ik ben je bewaarder. En ik ben met u. Al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ik maak een weg voor je die begaanbaar is. Ja, er zitten wel soms hele scherpe bochten in mijn levensweg. En het gaat soms over gevaarlijke hellingen heen. En door diepe dalen heen. Maar ik ga voorop. Ik bescherm, ik behoed. Ik ben erbij, ik wijs de weg. En weet je wel hoe ik heet? Mijn naam is Heere, geschreven met hoofdletters. Je kunt echt op mijn hoede aan, op mijn bescherming. Mijn naam staat er garant voor. Of je nu 16 bent, of 35, of 63, of 88. Iedereen mag straks onder die zegenende handen staan. Als u beseft dat je zonder die zegen niet kunt. En dat je die zegen van God al helemaal niet verdiend hebt. Dan word je heel klein en afhankelijk. Dan ga je alles verwachten van de Heere. Omdat je door hebt zonder u bek nergens. Dan sla ik het oog omhoog en dan zeg ik, Heere, die zegen die u aan mij wil meegeven, die heb ik ook echt nodig. Ik kan niet zonder. Wilt u mijn behoeder zijn voor tijd en voor eeuwigheid? Wilt u mijn behoeder zijn boven mij en voor mij, naast mij en achter mij? Ja, dat wil ik, zegt de Heere. De Heere zegene u en behoede u. Dat is de eerste spreuk van de zegen. En dan de volgende. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De zegen spreekt ook van genade, onze tweede gedachte. Je aangezicht over iemand lichten, dat is een bepaalde uitdrukking. Wat is je aangezicht, jongens en meisjes? Nou, heel eenvoudig, dat is je gezicht. En je gezicht gebruik je om te communiceren. Je draait je gezicht naar iemand toe en dan kijk je de ander aan. En ja, dat kun je dan heel verschillend doen, dat is waar. De docent die kan vol trots naar zijn leerling kijken in de klas die hij de afgelopen week bijles heeft gegeven. En dan een vraag stelt in de klas en dan een goed antwoord krijgt. Dan kan zo'n docent echt trots naar zo'n leerling kijken. Prachtig, fantastisch jongen. Goed gedaan. Maar een vader, misschien jouw vader ook wel eens, die kan ook wel eens boos kijken naar je, omdat je al 2 keer niet goed hebt geluisterd. Dan kijken de ogen vooral boos. En een jongen die naar zijn vriendin kijkt, die kijkt met een blik vol liefde. Er staat maar 1 boodschap in die ogen te lezen en dat is deze boodschap. Schat, ik houd van jou. Als er in onze tekst gezegd wordt dat God een aangezicht heeft. En dat hij die over je laat lichten. Dan betekent het dat de Heere in liefde naar je kijkt, op je gericht is. Zijn ogen lichten op, nee, niet van boosheid, maar vol van ontferming. Die uitdrukking die neemt ons eigenlijk mee naar het paleis van iemand die in het Oude Oosten woont. Daar zat in de troonzaal de koning op zijn grote koon. Denk op zijn grote troon, denk maar aan koning Salomo. Je moest eerst een paar trappetjes omhoog en dan pas kon je op die troon komen. Mensen die konden bij hem komen om een verzoek te doen. Je kon vragen om de hulp van de koning. Wanneer je verkeerd behandeld was bijvoorbeeld. Dan kon je vragen of de koning recht wilde spreken. En als je dan voor de koning stond die op zijn hoge troon zat, dan was het heel belangrijk hoe hij naar jou keek. Als hij dacht dat je een loopje met hem nam, of dat je maar een of ander mooi verhaal hem op de mouw spelde, dan keek hij boos. Maar als zijn ogen oplichten, dan keek de koning in liefde, in bewogenheid, in genade op je neer. En nu wordt dat gezegd van de Heere. Hij kijkt vol ontferming naar zijn volk. Zijn ogen lichten op van warmte. Hij wil Israël genadig zijn. Op weg naar Kanaan en straks ook in Kanaan. Ja, maar hij wil het niet alleen. Hij was het ook al. Want was het niet zijn genade dat hij het volk uit Egypte verloste? Het volk wat het zo moeilijk had daar. Maar de Heere die zag de Israëlieten in liefde aan. En zoals hij toen voor Israël genadig was en nog wil zijn, zo wil hij dat ook voor ons zijn. Daarom krijgen we elke zondag de zegen mee. Dat is geweldig bemoedigend en ook een geweldig wonder. Hij kijkt naar jou, naar mij, naar u, met ogen die oplichten in genade. En dat terwijl hij ook ziet wie ik in mezelf ben. Een zondig mens. Er zit bij mij van binnen, dat zal bij u niet anders zijn, van alles en nog wat er helemaal niet hoort te zitten. God heeft mij goed geschapen. Denk maar aan de preek van vanmorgen. Geschapen om de lof te bezingen op hem, die grote goede God. Maar ik breng daar in eigen kracht helemaal niets van terecht. Erger nog, van huis uit ben ik helemaal niet gericht op God. Dan ben ik gericht op alles en nog wat, behalve op hem. Dan leef ik zonder God. En dat kan ik op heel veel verschillende manieren uiten. Maar dat is nou wat de Bijbel zonde noemt. Jongelui, weet je wat je eens moet onthouden? Dan moet je achter dat woord zonde moet je eens een R'tje plakken. Nog een lettertje toevoegen. Zonder. De oerzonde van jou en van mij is dat ik zonder God wil leven. En God ziet dat. En hij weet dat. En toch wil hij in liefde naar mij kijken. Wil hij mij behoeden. Dat is toch niet te bevatten. Wilt u mij genadig zijn, dat is toch niet klein te krijgen. Midden in het donker van mijn zondaars bestaan, wil hij het licht maken door zijn gezicht niet voor mij weg te draaien. Maar naar mij toe te draaien. En dat niet in toorn, maar in liefde. Hoe is dat mogelijk, vraagt u. Hoe kan dat? Nou, dan wijs ik u nog maar even op de taak van de priester voordat hij de zegen oplegde. Weten jullie dat nog, jongens en meisjes, wat de priester deed voordat hij ging zegenen? Heel goed, precies. Slachtte hij een offerdier. En dat bloed wat werd opgevangen, dat deed dienst tot verzoening van de zonde. Eerst werd er geofferd, daarna werd er gezegend. En dat wees in het Oude Testament op de grote priester, de Heer Jezus Christus, die komen zal. Die priester, ja, die bracht een heel bijzonder offer. Het offer van zijn leven. En hij was priester en offer tegelijk. Hij gaf zijn eigen bloed. En op grond daarvan kunnen de armen vanmiddag wijd uitgestrekt worden. en kun de handen zegenende handen zijn. Kijk naar hem die offer en priester tegelijk is. Hoe gaat hij naar de hemel, jongelui? Wat is het laatste wat de Heer Jezus doet voordat hij teruggaat naar zijn vader? Zegenen. Hij gaat met zegenende handen naar zijn vader terug. Nee, het zijn geen bebloede handen. Maar ik zie wel de littekens hier in de handen. Als teken dat de spijkers er doorheen zijn geslagen. Het is het bewijs dat hij de verzoening heeft aangebracht voor een ieder die in hem gelooft. Dat hij het voor een ieder die in hem gelooft in orde heeft gemaakt. En de zegen? Ja, die vloeit voort uit die middelaarshanden. Dat hij zijn aangezicht in genade over mij kan lichten, dat is alleen te danken aan hem. Door hem en in hem ligt het gezicht van God vriendelijk op. Zodat die dichter van Psalm 16 kan zingen. Uw aangezicht is in gunst tot mij gewend. Zodat die dichter van Psalm 97 zingt. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Omdat het licht voor Jezus in de 3-urige duisternis werd teruggenomen, kan hij over ons zijn aangezicht lichten. Ik kan het vanmiddag ook nog wel een beetje anders zeggen. En dan moeten de kinderen nog maar even denken aan die boerderij die in brand kwam te staan. En aan die hen, die moeder hen die de vleugels uitsloeg en die jonkies van haar beschermde. Zij stierf de kuikentjes niet. En weet je, het verhaal gaat nog verder. Want als dan de boer die 9 kuikentjes oppakt en in een doos zet, dan geeft hij die doos met 9 kuikentjes aan zijn dochtertje. En dan zegt hij, jij moet er maar voor zorgen. En weet je wat dat meisje dan zegt? Dan zegt ze, papa, die moeder hen, hè, die had zichzelf best kunnen redden, of niet? Maar die kuikentjes nog niet. Misschien waren die kuikentjes wel te klein om nog snel weg te kunnen rennen. Misschien konden ze door de rook ook helemaal niet zien waar ze heen moesten. Misschien liepen ze ook wel de verkeerde kant op. En die moeder die wist dat er maar 1 veilig plekje was voor haar kinderen. Dat was onder haar vleugels. En ik denk, zegt het meisje, dat die moeder hen gewoon is gaan zitten. En dat ze die jonkies bij zich geroepen heeft. En dat zij in hun plaats is dood gegaan. En dan zegt dat meisje, was dat nou geen goede moeder, papa? Nou, u begrijpt wel, Jezus is de dood ingegaan. Om ons zijn zegen, zijn bescherming, zijn genade te kunnen geven, zegt u het vanmiddag dan ook met een variant op dat wat dat meisje zei. Is dat nou geen goede, genadige God? Maar de Heere die wil niet alleen zijn genade geven, ook zijn vrede. Dat zegt het slot van de zegen, onze laatste gedachte. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Bij deze uitdrukking kunt u ook nog wel even denken aan de koning die op zijn hoge troon zit. Voor hem staat een onderdaan die een verzoek bij hem neerlegt. En wat doet de koning? Hij gaat op het puntje van zijn koninklijke stoel zitten en hij buigt zich over de ander heen. Nou, dat is je aangezicht over iemand verheffen. En dat is teken dat je ingespannen luistert naar degene die voor je staat en zijn verhaal doet. Dat is teken dat je oog en hart hebt voor de ander. En als je dat zag als onderdaan van de koning, en ja, dan kreeg je heel veel moed. Dat gaf vertrouwen. Dan wist je, de koning die luistert naar me, die ziet me staan, die neemt me serieus. Dat gaf rust. Dat gaf vrede. Hij gaat het goed maken voor me. Straks aan het einde van de dienst, als u de zegen meekrijgt, dan buigt de Heere zich over ons heen. En dan zegt hij, kijk eens wat ik voor je heb. Mijn vrede. Shalom staat er in het Hebreeuws. Vrede. Ja, wij denken vaak bij dat woord aan iets wat er niet is, wat afwezig is. Ja, er is geen oorlog. Ja, dus er is vrede. Maar het Bijbelse woord vrede betekent nog net wat meer. Voor de Israëliet in het Oude Testament was vrede trouwens heel tastbaar. Was God shalom heel concreet. Het was vrede, het was shalom als God je een boerderij gaf met een akker. Het was vrede als je aan het einde van de dag mocht genieten door te zitten onder de wijnstok. Het was vrede als er geen vijanden door het land gingen al plunderend. Het was vrede als je op de Sabbat kon rusten en God mocht dienen. Het was vrede als je samen met anderen de Heere mocht loven en prijzen. Het is shalom als God bij je is en met je is. En de Heere die zegt tegen zijn volk Israël. Luister eens, ik trek met jullie op. Ik ga met jullie mee naar het beloofde land. Ik geef je vrede. Je zult daar een eigen stuk land hebben in het land dat overvloeit van melk en van honing. Je zult er zitten onder de wijnstok. Je zult genieten van de opbrengst van het land. En je mag er mij dienen in het beloofde land. Alleen, persoonlijk en samen met anderen. Elke dag in het bijzonder op de Sabbat. Dat was vrede voor de oud-testamentische gelovigen. Hebben wij ook eigenlijk Gods vrede niet ontvangen? Zo vaak al. In het hebben van een huisvesting. In het ontvangen van eten en drinken. In het in vrijheid naar de kerk kunnen gaan. Maar ik mag natuurlijk vanmiddag meer zeggen vanuit het Nieuwe Testament. Want vanuit het Nieuwe Testament krijgt dat woord vrede nog een diepere klank. De Heere wil vrede geven. Zo'n vrede dat er niks meer in staat tussen mij, schuldig mens en God. Vrede door de vredevorst. De Heer Jezus Christus, vrede door het bloed wat hij heeft gestort. Want hij hing op Golgotha. En toen hij op Golgotha hing, toen riep hij het uit. Het is volbracht. En hij riep dat uit in de taal waarin hij is opgevoed. Een dialect van het Hebreeuws. En dat ene woordje wat hij dan uitroept, het is volbracht. Daar zit het woordje shalom in. Vrede. Eigenlijk zegt de Heer Jezus dus als je aan het kruis hangt en roept het is volbracht. Ik heb de vrede aangebracht. Ik heb overwonnen. Nou, dat doet me denken aan de strijd tussen de Perzen en de Grieken in de 5e eeuw voor Christus. De Perzen die waren met een ontzettend groot leger op weg naar de Griekse stad Athene. Om het aan te vallen. Toen men daar in Athene lucht van kreeg, toen stuurde men een klein leger de stad uit, de Perzen tegemoet. En zoveel kilometer buiten de stad kwam het tot een treffen. Dankzij strategie, inzet, dapperheid, tactiek, won dat kleine Griekse leger van de Perzen en versloegen ze hen zelfs vernietigend. Nou, u begrijpt wel, bij de achterblijvers in de stad Athene was er de spanning. Hoe zal het gaan daar bij de veldslag? Zouden ze winnen, zouden ze verliezen? Dat was een wereld van verschil, want bij overwinning, ja, dan was er blijdschap, vrede, vrijheid. Maar bij verliezen, bij een nederlaag wachtte hen slavernij of misschien zelfs wel de dood. De oude mannen die niet meer mee konden vechten en de vrouwen en de kinderen die achter waren gebleven in de stad, die zagen uit naar een bericht van het slagveld. En op een gegeven moment, ja hoor, daar kwam in de verte iemand aan. Iemand, een Griekse soldaat, afkomstig van het slagveld. Hij had haast, hij kwam aangerend. En toen hij vlak bij de stad was, vlak bij de muren van de stad Athene was, riep hij zo hard als hij nog kon. Nike, overwinning. We hebben gewonnen. Nou, dat bericht werd met grote blijdschap in de stad ontvangen. En door dat woord te geloven, werden de inwoners in de stad ook overwinnaars. Nou, gemeente, u weet wel waar het naartoe gaat nu. Jezus heeft de overwinning behaald. Op de dood, op de zonde, op de duivel. Hij heeft de vijanden vernietigend verslagen, zoals die Grieken de Perzen vernietigend versloegen. Ja, meer nog dan hen. Er is vrede. Vrede door het bloed van het kruis. Dat mag u elke zondag verkondigd worden in het evangelie. En elke zondag staat u onder zegenende handen, waarin God met zijn bescherming en zijn genade en zijn vrede naar u toekomt. Hebt u die zegen al in geloof ontvangen? Dan word je mede-overwinnaar. Reageer ik ook als ik de zegen ontvang met net zoveel blijdschap als die inwoners in die stad Athene? Met andere woorden, leven wij ook in geloof uit deze drievoudige zegen? Draagt dat dan ook effect in mijn leven? Want eerlijk is eerlijk, deze zegen werkt natuurlijk niet als een toverspreuk. Je kunt niet zeggen, nou ja, ik heb de zegen vanmiddag ontvangen, dus... Nee, die zegen die moet ook beslag krijgen in mijn leven. En weet u, van huis uit zijn we net zo dwaas als het volk Israël. Dan verkiezen we de vloek boven de zegen, de Baaldienst boven de dienst aan God. En de Heere zegt, doe dat nou niet. Kom maar. Hij nodigt ons uit om onder zijn vleugels te komen. Hij spreidt zijn vleugels uit als een hen om ons te behoeden. Om ons genadig te zijn en zijn shalom te geven. Als we nou niet tot hem vluchten. En als we nou de vloek boven de zegen verkiezen, kan ik me haast niet voorstellen. Dan ben je wel heel dom. Dwaas ben je, zegt de Bijbel. Dan moet hij van ons hetzelfde zeggen als wat hij eens van Jeruzalem zei. Jeruzalem, Jeruzalem. Veenendaal. Hoe vaak heb ik u niet bijeen willen vergaderen zoals een hen de kuikens bijeen vergadert. Maar u hebt niet gewild. En ziet u dan vooral ook de verschrikkelijke consequentie daarvan onder ogen. Want dan behoedt hij je niet in het uur van je dood. En dan is er geen genade en vrede meer te krijgen. En daarom kies heden wie je dienen zult. En ontvang deze zegen met een biddend hart, met lege handen. En wie zo de zegen van God mag ontvangen, die mag als een gezegend mens de kerk uitgaan en verder gaan op reis door dit leven. Ja, dan kan het zijn dat ik het een en ander mis. En misschien wel heel veel mis. Maar dat ik toch goed van God kan spreken. Ik moet misschien zegeningen missen die anderen wel hebben. Ik ken misschien verdriet zoals een ander dat niet kent. Maar met zijn zegen, die ik uit onverdiende goedheid mag ontvangen, kan ik verder. Mag ik verder. En ondertussen zie ik uit naar het moment dat hij terugkomt, die grote vredevorst. En alles door de vrede zal bloeien. Want door genade mag ik inwoner worden van dat vrederijk. Dankzij wie? Dankzij de Vader. Die zijn Zoon gaf, overgaf. Dankzij de Zoon. Die kwam en die overwon. Die de vrede aanbracht. Dankzij de Heilige Geest. Die vrede, die shalom die Jezus heeft verworven, wil indragen in mijn hart en in mijn leven. Geprezen zij de drie enige God. Gemeente, ga straks naar huis met deze rijke zegen. Amen. Zullen wij de Heer danken en bidden. Grote God, wat bent u toch oneindig goed. Oneindig goed voor weglopers. Voor mensen die van nature hun vuist ballen. En mopperen op u. En u niet geven wat u toekomt. En u komt ons achter nalopen. En u tikt ons vanmiddag heel vriendelijk op onze schouder. En u zegt, kijk mij nou eens in de ogen. Zie het dan niet. Vriendelijke ogen. Kijk eens naar mijn handen. Zie het dan niet. Milde handen. Ja, Heere, milde handen. Zegenende handen. Die zijn er bij u. U komt in uw Zoon heel dicht naar ons toe, zondag aan zondag. U laat ons als gezegende mensen de kerk uitgaan. Om zo ook zelf weer tot een zegen te mogen zijn voor anderen. Heere, geef dat we zo deze week mogen binnengaan. Onder uw zegen. Achter u aan. Wilt u ons alstublieft behoeden, beschermen. We hebben dat nodig, Heere. Want we struikelen zomaar. We kiezen zomaar een verkeerde weg. We kunnen soms zo moeilijk op de been blijven door moeite en verdriet, door angst en door pijn. Wilt u ons alstublieft behoeden? Behoeden ook voor de aanslagen en de listen van de duivel. Wilt u ons alstublieft genadig zijn in uw Zoon en ons vrijspreken op grond van zijn offer? Wilt u ons zegenen omwille van hem? En geef ons die diepe vrede, de shalom. Heer, gaat u zo met ons mee. En als onze weg langs steile paden gaat, door diepe dalen. O God, geef dat we u in zicht mogen hebben. Laten we uw hand mogen voelen. Wilt u ons zegenen, Heer, bij alles wat er deze week op ons afkomt. U kent onze agenda. U weet waar we tegenop zien. U weet waar we naar uitzien. Laten we het mogen doen in afhankelijkheid van u. Wilt u ons veilig thuis brengen over de onveilige wegen. En als we alleen thuiskomen omdat we alleen bleven of omdat we alleen kwamen te staan. Laat ons dan ook mogen merken dat u ons niet vergeet. En dat u ons door en door kent en met uw liefde en genade ons wil omringen. Zegent u ons zo. Opdat wij ook weer tot een zegen mogen zijn tot eer van uw grote naam. Heren, wij danken en we prijzen u voor deze dag. Vergeeft u het zondige. En verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen. U kunt uw gaven geven aan de Heere en zijn dienst. En we zingen aansluitend uit Psalm 134. Dat zere zegen op uw daal. Psalm 134, vers 3. Ontvang met een biddend hart, met lege handen, de rijke zegen van God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en jullie en geven u allen zijn shalom. Amen.